Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Fijn om vanmorgen bij jullie te kunnen zijn en om met elkaar het woord van de Heer te overdenken. We willen vanmorgen drie gedeelten lezen uit het Nieuwe Testament. Het eerste uit het Evangelie van Johannes, Johannes hoofdstuk 12. We lezen uit de NBG-vertaling. Het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met vers 6. In mijn Bijbel staat hierboven de zalving te Bethanië. Jezus kwam, dan kwam 6 dagen voor het Paasga te Bethanië, waar Lazarus was, die Jezus uit de doden had opgewekt. Ze richtten daar dan een maaltijd voor hem aan en Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem aan tafel waren. Maria dan nam een pond echte kostbare nardesmirre en zij zalfde de voeten van Jezus en droogde ze zijn voeten af met haar haren. En de geur van de mirre verspreidde zich door het gehele huis. Maar Judas Iscariot, een van zijn discipelen die hem verraden zou, zei: waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven? Maar dit zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder van de kas de inkomsten wegnam. Tot zover, en dan willen we verder gaan in hoofdstuk 13, Johannes hoofdstuk 13. En dan lezen we vanaf vers 21. Na deze woorden werd Jezus ontroerd in de geest en hij getuigde en zei: voorwaar, ik zeg u, één van u zal mij verraden. De discipelen zagen elkaar aan in het onzekere van wie hij sprak. Een van de discipelen die Jezus lief had lag aan de boezem van Jezus. Hem dan gaf Simon Petrus een wenk en zei tegen hem: zeg wie het is van wie hij spreekt. Deze aanstond zich aan de borst van Jezus werpende, zei tot hem: Heer, wie is het? Jezus dan antwoordde: die is het voor wie ik het stuk brood indoop en wie ik het geef. Hij doopte dan het stuk brood in en nam het en gaf het aan Judas, de zoon van Iscariot. En na dit stuk brood, toen voerde Satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: wat gij doen wilt, doe dat met spoed. Maar niemand van de aanliggenden begreep waartoe hij hem dit zei. Want sommigen menen dat Jezus, omdat Judas de kas hield, tot hem zei: koop wat wij nodig hebben voor het feest. Of dat hij iets aan de armen moest geven. Hij nam dan het stuk brood en vertrok terstond. En het was nacht. En dan nog een laatste gedeelte uit het Evangelie van Matthäus. Matthäus hoofdstuk 27. En dan willen we lezen vanaf vers 1. Matthäus hoofdstuk 27 vanaf vers 1. Toen het nu morgen geworden was, namen al de overpriesters en de oudsten van het volk het besluit tegen Jezus om hem te doden. En zij boeiden hem, leidden hem weg en zij leverden hem over aan Pilatus de stadhouder. Toen kreeg Judas, die hem verraden had, berouw, daar hij zag dat hij veroordeeld was. En hij bracht de 30 zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug. En hij sprak: ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden: wat gaat ons dit aan? Gij moet zelf maar zien wat ervan komt. En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde hij zich. Daarop ging hij heen en verhing zich. Tot zover de schriftgedeelten voor vanmorgen. Ik wil vanmorgen spreken over de persoon van Judas, Judas Iscariot. En als thema heb ik boven de preek gezet de val van Judas. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar in mijn jeugd heel weinig preken over gehoord. over Judas. Maar vanmorgen toch even de focus op hem. Het is alweer heel wat jaren geleden dat wij met het gezin op de camping de Battled waren. U weet wel, de evangelische camping in het oosten van het land, daar bij Zelhem. En toen ik daar was, baande ik mij bijna in oud-testamentische tijden. De Bijbelse namen volgen mij om de oren. David, Daniel, Miriam, Jefta, Samuel, om er zomaar een paar te noemen. Toch ken ik maar weinig ouders die hun kind de naam Judas gegeven hebben. Beter gezegd, ik ken ze helemaal niet. Toch is de naam Judas ook een Bijbelse naam. Judas is een Griekse naamvorm voor Juda. We weten uit de Bijbel, daar was Judas de Thaddeus, een van de 12 discipelen. En we kennen misschien allemaal Judas wel, de broer van de Heer Jezus, die ons ook een brief heeft nagelaten in het Nieuwe Testament. Wij hebben zelfs sinds kort, nu wij in een appartement wonen, een deurspion, wat Judas oog genoemd wordt. Weet je wel, zo'n kijkgaatje, wat dan in de deur zit. Ik had nog nooit geweten dat dat ook Judas oog genoemd werd, maar ik moet daar nog eens achter zien te komen waarom dat speciaal is. Genoeg positieve voorbeelden. En toch doet het noemen van de naam van Judas ons bijna onmiddellijk denken aan bedrog en verraad. Niemand van ons zou waarschijnlijk graag Judas willen heten, omdat dat allerlei negatieve associaties oproept. We spreken dan ook niet voor niets van Judaskus. En ik kan me herinneren, vroeger als kind, als we nog wel eens zaten te klieren of te plagen, pesten noemen ze dat, gewoon vandaag en de dag, dat er wel eens gezegd werd, zit niet zo te judassen. Ja, inderdaad.
Of zit niet zo te zeuren.
Te zeuren, ja. Judas was een zondaar. Net als wij. Hij was een deel van de wereld waar God zoveel van hield, dat hij zijn zoon zond om aan het kruis te sterven, om die wereld te redden. Dat is de boodschap die onze wereld nodig heeft. We lezen in Jesaja hoofdstuk 53, wij allen dwaalden als schapen. Laten we daarom oppassen niet alleen maar van ons af te wijzen in de richting van Judas Iscariot. Wie was deze volgeling van Jezus Christus? En hoe kon het tot zo'n tragisch einde komen? Eigenlijk is de geschiedenis van Judas de geschiedenis van alle zondaren die verzuimen om tot bekering te komen. De Bijbel schrikt er niet voor terug om eerlijke feiten te vermelden. Daar zijn natuurlijk de positieve feiten als een voorbeeld voor ons. Maar er zijn ook negatieve feiten in de Bijbel ons tot een waarschuwing. Maar terwijl de ongelovige en de ongeredde mens in de zonde leeft en in de duisternis wandelt, is daar dat goede nieuws dat God zondaars redt. En midden in dat geweldige verhaal van Gods verlossings- en Gods reddingswerk, dat dwars door alles heen plaatsvindt, vinden we dan dat verhaal van Judas de verrader. Zijn verraad zond Jezus naar het kruis. Maar dat deden ook uw en mijn zonden. Op de een of andere manier moeten we echter ook geloven dat de dood van de Heer Jezus Christus vrijwillig was. We lezen in bijvoorbeeld Johannes hoofdstuk 17, niemand, en dat zijn woorden van de Heer Jezus, niemand ontneemt mij mijn leven, maar ik leg het uit mijzelf af. Als er geen Judas geweest was, of geen Pilatus, was toch de noodzaak van de dood van Christus, als verzoening voor de zondige mens blijven bestaan. De Bijbel zegt: de Zoon van God is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. We moeten in ons leven heel vaak keuzes maken. Je kiest voor een school, je kiest voor een baan, je kiest voor een partner. Allerlei dagelijkse keuzes die gemaakt worden, maar de beste keus en de belangrijkste keus die we in ons leven kunnen maken, is om te kiezen voor Jezus. Om te kiezen om Jezus te volgen. Om te kiezen voor het leven. We kunnen echter ook kiezen voor een andere weg, voor de weg van de ondergang. Door Christus te verloochenen, door Christus af te wijzen. En ik heb zo het idee dat Judas probeerde om beide wegen te kiezen en te bewandelen. Als volgeling van Jezus werd Judas onder de 12 discipelen gerekend. En of zijn keus om Christus te volgen oprecht was of niet, we weten dat hij was uitgekozen en door Jezus aangesteld en ook door Jezus erop uit was gezonden om te preken, om zieken te genezen en om demonen uit te drijven. Dat zegt de Bijbel. En toch koos Judas ook de weg van de verrader en van de dief. En tenslotte denk ik dat hij er ook achter kwam dat hij slechts op één weg kon wandelen. De Bijbel zegt: niemand kan twee heren dienen. En hij koos er uiteindelijk voor om Jezus te verraden. Het is altijd weer die keus die we moeten maken tussen licht en duisternis. En ook wij worden voor die keuze gesteld om Jezus of te volgen of te verloochenen. Om hem aan te nemen of om hem te verwerpen. Heeft Jezus niet gezegd: wie niet voor mij is, die is tegen mij. Ik moest denken aan een lied wat ze zingen bij het leger des hels. En wat als titel heeft: ga niet naar huis zonder Jezus. En dat wil ik ook vanmorgen zeggen. Ga niet naar huis zonder Jezus. Want we moeten een keuze maken. Voor Jezus of tegen Jezus. En er zijn vanmorgen hier mensen die graag met jullie willen praten. Of graag met u of met jou willen bidden na afloop. Zodat je niet naar huis gaat zonder Jezus. We hebben gelezen in het Johannes Evangelie over het bezoek van Jezus in Bethanië, de zalving door Maria, een buitengewone daad van liefde en toewijding aan haar Heer. De Heer Jezus heeft gezegd: wie veel vergeven is, zal ook veel liefde betonen. Een daad van aanbidding. En ze droogt de voeten af met haar haren. Ik heb gelezen ergens een beeld van nederigheid. Het haar was de glorie van de vrouw. Zijn voeten werden gezalfd met een kostbare nardusmirre. En ik heb gelezen dat scheen een bedrag te vertegenwoordigen van 10 maandsalarissen. Nou, dat zijn heel wat eurobriefjes in de collecte, moet je maar bedenken. En snel werd bekend wat ze gedaan had. En dan niet alleen omdat dat zo eigenlijk van mond tot mond door dat huis gezegd werd, maar vooral ook door de geur, lezen we in de Bijbel, die zich door het hele huis verspreidde. En alhoewel iedereen eigenlijk blij had moeten zijn met deze daad van deze vrouw en een voorbeeld aan haar had moeten en kunnen nemen, brak toen het verzet los. Allerlei protesten werden gehoord. En als je die geschiedenis dan in het Matthäus Evangelie leest, dan lezen wij dat Judas niet de enige was in zijn aanklacht. Ook de andere discipelen die deden mee hoor. Ze waren allemaal verontwaardigd, zegt de Bijbel. Allemaal waren ze verontwaardigd. Waartoe die verkwisting? Misschien is Judas wel de initiatiefnemer geweest, we weten het niet. Waarom is de waarde van die mirre, dat geld, niet voor de armen gebruikt? En door dat te zeggen, werd Maria eigenlijk in een slecht daglicht geplaatst. Maar niet alleen Maria, ook Jezus. Geldverspilling. Dat zou Jezus toch moeten afkeuren. Daar zou Jezus het toch niet mee eens kunnen en moeten zijn. Maar de echte reden van Judas was niet de bewogenheid voor de armen. Hij bekommerde zich niet om zijn naasten. Hij was niet bezig met de vraag, voor wie kan ik een naaste zijn? Hij was een dief, zegt de Bijbel. Hij stal uit de kas. Hij was een huichelaar. Hij deed alsof. Hij was oneerlijk. Judas kon niet uitstaan dat de waarde van deze mirre aan hem voorbij ging. Nooit kunnen wij te veel geven als we hem aanbidden. En er zijn momenten geweest, ik heb meer dan 40 jaar met mijn vrouw Anneke in het gemeentewerk mogen werken. Geweldige hoogtepunten meegemaakt. En ook door hele diepe dalen gegaan. En ik heb het eens tegen een vriend gezegd op een bepaald moment. De vraag is de prijs niet te hoog geweest. Omdat het zo zwaar was soms. De teleurstellingen. De tegenslagen. Dat ik me afvroeg, is de prijs niet te hoog geweest? En ik heb het soms tegen de Heere God gezegd. Heere God, voor mij graag iemand anders. En ik ben gaan solliciteren in de wereld. En ik had mijn diploma's. Maar al die deuren bleven dicht. En bleef ik toch werkzaam. In de wijngaard van de meester. En in gemeentewerk. Maar ik heb het me werkelijk afgevraagd. En ik zou daar vele voorbeelden van kunnen geven. Die misschien ook schokkend voor u zouden kunnen zijn. Is de prijs niet te hoog geweest? En ik kwam uiteindelijk tot de slotsom, tot de conclusie. Nooit is een prijs te hoog om hem te volgen. En nooit is een offer te groot. Als je bedenkt wat Christus voor ons gedaan heeft. Johannes hoofdstuk 13, Jezus is met zijn discipelen in een bovenzaal bijeen om het Pascha te vieren. Hij heeft iedereen de voeten gewassen. Nou, dat was al een hele gebeurtenis op zich geweest. Voor de discipelen ook, als je die gebeurtenis leest. Hij had enkele aanwijzingen gegeven, een paar opmerkingen geplaatst, dat iemand hem zou verraden. En nu gaat hij openbaar maken, bekendmaken wie dat is. En dan begint dat tekstgedeelte met die dringende woorden. Hij was ontroerd in de geest. En als je dat in een andere vertaling leest, dan komt het erop neer dat er eigenlijk staat, het raakte Jezus. Het raakte Jezus. Hij was ontroerd in de geest. En ik zou het als het ware als een uitdaging ook bij ons allemaal neer willen leggen. Om daar verder eens over na te denken. Wat dat ingehouden zou hebben. Waarom Jezus zo geraakt was. Hij was ontroerd in de geest. Het raakte Jezus. Als mens zag hij de dood voor ogen. En hij was zo intens verdrietig. Omdat het één van hen. En hij zei het, voorwaar, één van jullie zal mij verraden. Iets wat honderden jaren daarvoor al voorspeld was eigenlijk. En men ziet hier dan ook in de vervulling van wat David schrijft in Psalm 41, waar staat geschreven, zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn ziel tegen mij opgeheven. En wat is dan de reactie van de discipelen? De discipelen begonnen te twijfelen aan zichzelf en vroegen zich af over wie het was dat Jezus sprak. En dan lezen wij in het Matthäus-evangelie, en zeer bedroefd begonnen zij één voor één tot hem, tot Jezus te zeggen, ik ben het toch niet, Heer? Ik ben het toch niet, Heer? Allemaal vroegen ze dit. Het was voor hen een moment van de waarheid. En zij wisten dat er in de diepte van hun persoonlijkheid, in de diepte van hun wezen, in de diepte van hun persoon ook gevaren verborgen waren. Ondanks hun oprechte liefde tot Christus waren ze zich bewust van een verraderlijk element in zichzelf. Een element waar ze verstandig genoeg bang voor waren. Het grootste gevaar sluimert in ons eigen hart. En we doen er goed aan onszelf in een bepaalde zin dan ook te wantrouwen. Laten we ons zorgen maken over wat onze ziel bedreigt. Zelfverzekerdheid is niet het kenmerk van de ware christen, denk ik. De ware christen, de ware gelovige weet dat zijn veiligheid en dat zijn kracht niet in hemzelf zit. Maar in de mate waarmee hij zijn hart, zijn geest, zijn wil legt in de veilige handen van Jezus Christus. En in ogenblikken dat we bang zijn voor onze zwakheid en weten dat in een tijd van crisis, verloochening en verraad niet tot de onmogelijkheden behoort, moeten we denken en mogen we denken aan de macht en de bekwaamheid van onze verlosser, die ook tegen Simon Petrus zei, ik heb voor jou gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. En ook Judas vroeg het aan Jezus, lezen wij in Matthäus. Ik ben het toch niet, Rabbi? En dan zegt Jezus tegen hem, je hebt het gezegd. Als Johannes op verzoek van Petrus aan Jezus vraagt wie het is, geeft Jezus een zichtbaar teken. Hij zegt, ik zal het brood dopen en aan wie ik het geef, die is het. En ik heb gelezen dat gewoonlijk werd dit aan de eregast gegeven. Ondanks dat Jezus gezegd had, bij de voetwassing, gij zijt niet allemaal rein, is er hier als het ware voor het laatst een gebaar van liefde. Een gebaar van vriendschap. Maar ook een waarschuwing naar Judas toe. En ik heb me de vraag gesteld, wat zal Judas gelezen hebben in de ogen van Jezus? Wat zal er door hem heen zijn gegaan toen Jezus de hand naar hem uitstak? Ik moest ook denken aan dat moment van de verloochening van Petrus tot driemaal toe. Als hij ontkent dat hij iets met Jezus te maken heeft. Dan lezen wij naar de derde keer toen de haan kraaide en de Heere keerde zich om en zag Petrus aan. Ook Petrus heeft gekeken in die ogen van Jezus. En ik denk daar straks zoveel liefde uit. Geen veroordeling van, zie je nou wel, ik heb het je gezegd. Ik heb het je gezegd, wat ben je nou eigenlijk voor die man? Maar ik denk, liefde in de ogen van Jezus hield Petrus vast. Wat zou Judas gelezen hebben in de ogen van Jezus? Kon hij die diepe pijn niet zien? Die brandende liefde? Die ernstige waarschuwing? Hij gaf het aan Judas. En Judas pakte het aan. En terwijl we in vers 2 van dat hoofdstuk lezen, de duivel gaf hem, Judas, in het hart om Jezus te verraden, lezen we in vers 27, Satan voer in hem. Of een andere vertaling zegt, Satan nam bezit van hem. Satanische beïnvloeding leidde tot satanische overheersing. En Jezus zegt dan, het was goed voor deze mens geweest als hij nooit geboren was. Wat je doen wilt, doe het met spoed. Judas moet zich denk ik niet bepaald op zijn gemak hebben gevoeld toen hij door Jezus ontmaskerd werd. En voordat Jezus het avondmaal instelde, ging Judas er vandoor. En de laatste zin is typerend voor de tragedie van deze gebeurtenis. Hij nam dan een stuk brood en hij vertrok terstond en het was nacht. En het was nacht. Deze woorden geven het contrast in de wereld aan tussen licht en duisternis. Johannes schrijft in Johannes hoofdstuk 3, de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Waarom verraadde Judas onze Heer? Was het hebzucht? Was het jaloersheid? Was het teleurstelling? Omdat hij verwacht had dat Jezus zijn koninkrijk zou oprichten langs wereldse wegen, zoals de zeloten dat proberen? Of was het eenvoudigweg om wat de schrift zegt? Satan voer in hem. Op dat moment viel het doek voor Judas. De cirkel van discipelen werd doorbroken. Maar toch moeten we niet van mening zijn dat het Judas allemaal overviel. Dat het Judas allemaal maar overkwam. Dat hij als het ware het slachtoffer was van de omstandigheden die hij niet de baas kon. Het was een bewuste, gewetensvolle daad uit eigen vrije wil. Door satanische beïnvloeding en zelfs bezetenheid vallen mensen soms in grote zonde. Satan is er op uit op de ondergang van de mens. Ik moest denken aan een voorbeeld jaren geleden, toen ik voorganger was in Zoetermeer, dat ik door mensen uit de gemeente gevraagd was om met iemand te praten. Die behoorde niet tot de gemeente en ik ben daar naartoe gegaan en ik sprak met die persoon. En die persoon was werkelijk gebonden door de Satan. En als hij sprak, bad ik in mijzelf. En hij zei tegen mij, wil je ophouden met bidden? Wil je ophouden met bidden? Hij voelde dat in de geest, dat ik voor hem bad. Maar hij wilde geen keuze voor Jezus maken. Een andere dag hoorde ik van de mensen uit de gemeente dat hij was naar de hei gegaan. De dag daarna had zich met benzine overgoten en had zichzelf verbrand. Dat doet de Satan. De Bijbel zegt, de dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen, om kapot te maken. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen om je leven te geven en overvloed. Wie bestuurt ons leven? Wie leidt ons leven? Judas, als het ware, passeerde het point of no return, het punt van bekering. Maar voor veel zondaars die vandaag leven, is dat nog niet het geval. Er is nu nog tijd om zich van de zonde te bekeren. Vandaag is het de dag des heils, zegt de Bijbel. Kies dan heden wie je dienen zult. Het is de tijd nog van de genade. En we moeten door ons getuigenis mensen uit het vuur rukken, als het ware. Judas is een les voor alle zondaren. De weg van de overtreder is zuur. We lezen in Spreuken 14. Soms schijnt een weg iemand recht. Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Daarom moeten wij mensen waarschuwen. Daarom moeten wij mensen oproepen. Daarom moeten wij levende getuigen zijn in deze wereld. En dan in hoofdstuk 27 van Matteüs hebben we gelezen, hij had berouw. En als je daarover nadenkt, dacht ik van ja, we zouden het misschien beter kunnen vertalen als spijt. Hij had spijt. Hij vond het jammer dat het zo gelopen was. Het was niet eigenlijk zijn bedoeling op die manier. Hij sprak wel de waarheid toen hij zei, ik heb gezondigd. Ik heb onschuldig bloed verraden, zei hij. Maar hij kwam niet tot inkeer. Hij sprak wel de waarheid, maar hij kwam niet tot inkeer. Zijn hart bleef koud, leeg, duister. En hij ging ermee, mag ik het zo zeggen, naar de duivel. In plaats van naar Jezus. En ik denk, dat was een grote fout. Was hij nu maar teruggegaan naar Jezus. Maar dat was een fout. Hij ging niet naar Jezus. Hij ging bij de duivel te biecht. Als het ware. Hij ging naar de overpriesters. De leidsmannen van het volk. Maar ja, die zeiden, ja, wat gaat dat ons aan? Zie zelf wel wat er voor komt. Bekijk het maar. Ze lieten hem in de kou staan. Ze lieten hem aan van lot over. Met alle gevolgen van die. Alle discipelen lieten Jezus in de steek. Allemaal. Petrus verloochende hem tot 3 keer toe. Maar ik denk het grote verschil tussen Judas en Petrus is dat Petrus naar buiten ging en bittere weende. Hij zocht Jezus. Het verschil zat hem in het hart. Is Judas dan de enige die Jezus ooit verraden heeft? Is Petrus de enige die Jezus ooit verloochend heeft? Nee. Nee. Toen en ook nu wordt Jezus door velen verloochend. Oh ja, misschien is het verraad wel van een andere aard, maar toch verloochenen ik en ook wij, misschien de Heer, zo vaak door wat we zeggen of door wat we juist niet zeggen, door wat we doen of door wat we juist niet doen. Hoe kunnen wij Jezus verloochenen? Het wordt wel erg persoonlijk vanmorgen. En daarom begon ik ook door te zeggen, laten we niet alleen van ons afwijzen in de richting van Judas Iscariot. Hoe kunnen wij Jezus verloochenen? Door ons bijvoorbeeld niet met hem en zijn zaak te vereenzelvigen. Hij verwacht dat we goede ambassadeurs zijn. Hier op aarde. Voor hem. En iedere keer dat we dat niet zijn, verloochenen we hem. In feite. Jezus heeft gezegd dat gelovigen het zout van de aarde zijn. En het licht van de wereld zijn. We moeten ons licht en we mogen ons licht zo laten schijnen voor de mensen, zegt de Bijbel, dat zij de goede werken, onze goede werken zien en onze Vader, waar vanmorgen over gesproken is, die goede werken die God voorbereid heeft en dat we daarin zullen wandelen. En dat de mensen dat zullen zien, opdat zij onze Vader in de hemelen is zullen verheerlijken. Verloochenen wij Jezus misschien door ons licht niet te laten schijnen. Als dat zo is, dan mogen we dat beleiden naar de Heere God toe. En mogen we om vergeving vragen. En moeten we misschien zeggen, o Heer, heb ook ik u verloochend vandaag? Vergeef me dat ik niet steeds uw stempel draag. Mijn ziel verlangt naar uw licht steeds meer. Berouwvol vraag ik u. Ben ik het Heer? We mogen belijden. We mogen om vergeving vragen. En het positieve is, en daar wil ik ook mee afsluiten, dat we ons bemoedigd mogen weten. Bemoedigd mogen weten door het gebed van de Heer Jezus. Niet alleen voor Simon Petrus, maar ook voor ons. Voor u, voor jou, voor mij. Als we moeten zeggen, Heer, ik heb het weer verknoeid. Ik heb het verknald. Ik ben mist ingegaan. Ik heb een misser gemaakt. Dat Jezus zei, maar ik heb voor jou gebeden. En dat hij elke dag voor ons bidt en pleit. Bij de Hemelse Vader. Voor al die keren dat we hem verloochenen. Voor al die keren dat we hem teleurstellen. Voor al die keren dat we ons misschien moeten schamen voor de Heer. En geen waardige beelddragers van Hem zijn in deze wereld. Dat Jezus zegt, ik heb voor je gebeden. Ik heb voor je gebeden. Opdat je geloof niet zou bezwijken. Hoe kunnen we Hem ooit genoeg daarvoor danken? Amen.